voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hosea 14. De te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 7 en vers 8. Psalm 25, vers 5 en vers 8. Psalm 51, vers 1. En psalm 103, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Hosea 14. En de te zingen psalmen zijn psalm 103, vers 7 en 8. Psalm 25, vers 5 en 8. Psalm 51, vers 1. En psalm 103, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen Gods heilige en onfeilbaar woord in het Oude Testament in de profetieën van Hosea en daarvan het laatste ofwel het 14e hoofdstuk. Wij noemden nu als de schriftlezing voor deze morgen Hosea 14, maar vooraf worden wij gesteld voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk des Sabbat, dag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Samaria zal woest worden, want zij is weer de spanner geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot een Heer uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot een Heer. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de var aan onze lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieden afkeren genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen Psalm 25. En daarvan het 5e en ook het 8e vers. Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde, koorde, waarheid zijn des Heeren paan. En wat er verder volgt als ook het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heeren. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 25, vers 5 en 8. En de Heeren zegenen u en uw gaven. Gemeente, er is geen waar geloof zonder waarachtige bekering. Er kan geen sprake zijn van een waarzaligmakend geloof zonder boete, berouw, een wederkeer tot God, een buigen voor de schuld en een aanvaarden van het oordeel. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De apostel Paulus die zegt, zo heeft hij gepredikt, de bekering tot God. Wij moeten tot God bekeerd worden, niet tot de Heer Jezus. We zijn van God afgevallen. De bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus, die twee. En jongeren, misschien hoor jij het ook wel in de omgeving, school of mensen met wie je in contact komt, dat die tot geloof gekomen zijn, zo wordt het dan gezegd. Die zijn in de Heer Jezus gaan geloven. En dat is groot, als dat echt zo mag zijn. Maar de grote vraag is, is er ook sprake van waarachtige bekering? Die twee gaan altijd samen. En misschien worstel jij daar wel mee. En is dat voor u een vraag? Hoe zal dat zijn? Hoe zal dat gaan? Wat is nou de weg waarin de Heere dat wil schenken? En dat u zo met vragen naar de kerk gekomen bent, waar u door de week worstelt met vragen en waar de Heere op zondag ook antwoorden op wil geven. Als dat uw gebed mag zijn, dan mogen wij vanmorgen luisteren naar de boodschap die tot ons komt. En wij willen door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Hosea 14. En daarvan nader het tweede tot en met het vijfde vers. Wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking Hosea 14, vers 2 tot en met vers 5. Waarvan we alleen vers 4b als de kerntekst lezen, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dat schrijven we ook onder deze tekstwoorden. Vers 2 tot en met vers 5, waarvan vers 4b als het ware de kern genoemd kan worden. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Wij horen daarin de eerste plaats een ernstige roepstem tot bekering. In de tweede plaats een boetvaardig en een gelovig gebed. En in de derde plaats het pleiten van een wees verhoord. Dus nogmaals gezegd, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Wij horen in de eerste plaats van een ernstige oproep tot bekering vanuit vers 2 en het begin van vers 3, vers 3a. In de tweede plaats een boetvaardig en een gelovig gebed in het vervolg van vers 3, vers 3b en ook vers 4. En in de derde plaats het pleiten van een wees verhoord. Dan kijken wij nog naar vers 4b, het einde van dat gebed, maar vooral ook naar vers 5... waar de Heere zelf antwoord geeft op dat smeekgebed. Gemeente, de profeet Hosea is geroepen om te profeteren tot het noordelijke deel, het noordelijke tienstammenrijk van Israël. Hier ook wel Israël genoemd of Efraïm. En de situatie in zijn tijd is ontzettend, ontzettend donker. Ik kom daar straks nog op terug. Maar Hosea die moet het uitbeelden. Hij krijgt van de Heere een opdracht om te trouwen met Gomer. U kunt daarvan lezen in hoofdstuk 1 en ook in hoofdstuk 2. Zij wordt in hoofdstuk 1 aangeduid als de dochter van Diblaim, een vrouw der hoererijen. Het is ontzettende werkelijkheid. Gomer, een vrouw der hoererijen. Dat was zij niet toen ze met Hosea trouwde. Hier wordt in het Hebreeuws een ander woord gebruikt dan bij Rachab de hoer, u kent haar uit Jozua 6, die had dat tot haar praktijk, tot haar beroep. Zo is het bij Gomer niet, maar het is wel een meisje waarvan wij zouden zeggen als ouders, jongen, doe het niet. Doe het niet. Dit houdt geen stand. Je kunt met haar niet trouwen. Je kunt met haar niet in het huwelijk treden. Ze is onbetrouwbaar. Dit houdt geen stand. Dit gaat mis. Doe het niet. Maar Hosea is gehoorzaam geweest aan dat bevel van Gods wegen om zijn profetische woorden die hij gesproken heeft en wat hij geschreven heeft ook uit te beelden door dat huwelijk met een vrouw die hem ontrouw was. Waar dat in het Oude Testament heel vaak gebeurt, dat de relatie tussen de verbondsgod en zijn verbondsvolk, het gaat hier over de kerk, over de gemeente, aangeduid wordt door een huwelijk. En dat de ontrouw daarin ook afgebeeld wordt. Zoals Gomer ontrouw was aan Hosea. Dat het volk van Israël, het volk van Samaria, ontrouw is aan de Heere. Hosea wordt wel genoemd de profeet van Gods liefde. En dat is zeker waar. Als wij maar wel beseffen, het gaat hier om gekrenkte liefde. Liefde die vertreden is, liefde die vertrapt is, liefde die verworpen is. En dan ontbrandt Gods toorn en gramschap. En dat zien wij in het oordeel. De oordelen hangen niet alleen heel laag, maar de oordelen zijn ook onafwendbaar, definitief. En iets van dat onheilspellende oordeel hebben wij gelezen in dat eerste vers, wat ons voorgelezen is in de schriftgelezing. Samaria zal verwoest worden, dat is de hoofdstad van het tienstammenrijk. En dan die vreselijke woorden, dat hun kinderkens zullen verpletterd worden. Dat soldaten als het ware kleine babytjes vastpakken en met het hoofd tegen de muur slaan. En dat zwangere vrouwen opengesneden worden, ontzettend. Te erg om daarover na te denken. Zoals dat ook in ons land gebeurt, met die verschrikkelijke abortuspraktijk, waar jaarlijks meer dan 39.000 kinderen in de moederschoot vermoord worden. En u begrijpt, hier wordt niet alleen de vrucht in de moederschoot gedood, maar ook de vrouw. En juist in die omstandigheden, in die zwarte nacht die als het ware over de kerk van die tijd hangt, moet Hosea profeteren in vers 2. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Bekeer u. Dat is een bevel, een eis, niet een wens. Wij mogen Gods woord niet verdraaien om daar een wens van te maken. Ja, natuurlijk mogen wij het elkaar toewensen. Dat we bekeerd mochten worden. Er zijn slechtere dingen die mensen elkaar kunnen toewensen. Het waren te wensen dat heel de gemeente die bekering vanuit Hosea 14 mocht kennen. Maar Gods woord spreekt anders. Het is een bevel, een eis. Opdat u met die eis in de nood gebracht wordt, in de engte gebracht wordt. Dat u niet zegt, ja, ik kan me niet bekeren, dus wij moeten het elkaar maar toewensen. Och, mocht u toch bekeerd worden. Nee, zo spreekt de Heere niet in zijn woord. De Heere eist het van u en ook van jou, jongen, en van jou, meisje. En wat betekent dat, bekering? Nou, je hebt het ongetwijfeld geleerd, jongeren op catechisatie. Die drie oude woorden, een inkeer tot zichzelf, zoals die verloren zoon, hè? In de gelijkenis, Lucas 15. En tot zichzelf gekomen zijnde, die jongen die ging nadenken. Hij ging anders denken, dat staat er eigenlijk. Hij ging anders over zijn vader denken. Hij ging anders over zichzelf denken en hij ging ook anders over de zonde denken. Een inkeer tot zichzelf en een afkeer tot de zonde. Een breuk met de zonde. En dat derde ook een wederkeer, een terugkeer tot God. Want je staat met de rug naar God toe, al sinds die diepe val in Genesis 3. Wij moeten tot God toe bekeerd worden. En die jongste zoon die kon het ook niet uithouden bij die zwijnentrog. Hij werd als het ware uitgedreven naar zijn vader. Bekering. Waarom moet dat gezegd worden, kinderen? Nou, ik vergelijk het met een voorbeeld. Als je nou morgen op school van de juf, als de juf of de meester nou tegen jou zegt, zit eens stil. Waarom zegt de juf dat? Omdat je niet stil zit. Daarom moet het gezegd worden. Waarom moet de Heere hier tot het volk zeggen, bekeert u? Omdat ze het niet doen en niet gedaan hebben tot op dit moment, de laatste bladzijde, Hosea 14. Even leek het erop dat er sprake zou zijn van een bekering in Hosea 6. Maar de Heer heeft gezegd, het is een vroegkomende dauw, een morgenwolk die zo weer voorbij gaat. U herkent het beeld van de dauw die hangt boven de velden, boven de weilanden 's morgens. En als de eerste zonnestralen komen, dan is het zo weer verdwenen. Het is morgen weer over. Uw tranen zijn spoedig opgedroogd en u gaat weer over tot de orde van de dag. Zo niet. Hier staat heel duidelijk, bekeer u in vers 2 tot de Heere uw God toe. Dat laatste woordje toe, dat staat er niet altijd bij. In het vervolg van vers 2 staat het er niet. Hier wel, wat betekent dat? Het is heel goed dat de Statenvertalers dit erbij gezet hebben. Wij mogen dankbaar zijn voor de Statenvertaling, want alle andere Bijbelvertalingen hebben dit woordje weggelaten. Waarom, weet ik niet. Het is geen onbegrijpelijk Nederlands. Maar de Statenvertalers hebben de krachtige Hebreeuwse uitdrukking op deze manier in hun vertaling zichtbaar gemaakt. Het gaat hier niet om een oppervlakkige bekering, niet om een schijnbekering, maar om een waarachtige bekering. Het woord wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, is niet alleen een bekering in de richting van God, die kant op, maar een bekering, er wordt een ander woord gebruikt, tot de Heere uw God toe. Een bekering die doel treft, die zijn doel bereikt, die het einde bereikt, waar het toe bedoeld is. Een waarachtige bekering, tot God toe. Je zou kunnen zeggen, Hosea is een man die zeer beducht is voor oppervlakkige bekeringen. Hij moet het van de Heere getuigen. En daarom is het goed, jongeren, dat je ook de kanttekeningen leest. Je hoeft daar geen Hebreeuws voor te kennen om het naar te kijken. De kanttekeningen verwijzen naar Joël 2, vers 12. Daar wordt het uitgelegd, wat ik nu geprobeerd heb uit te leggen. Een volledige bekering. Niet een bekering van de kroeg naar de kerk. En dat is al een groot wonder. Laten we dat niet klein achten. Als een jongere of een oudere de dienst van de Heere vaarwel gezegd heeft, en wij zeggen dan van de kroeg weer terug naar de kerk bekeerd is, dat mogen wij niet klein achten. Maar u weet ook, en jij weet het ook, het is niet genoeg. Het gaat om een waarachtige bekering. Om boete en berouw. Een mishagen van zichzelf, zoals ons oude doopformulier zegt. En een wederkeer tot God. Hosea moet het doorgeven. Hij spreekt het volk persoonlijk aan. Bekeer u, o Israël. Daar wordt heel het volk aangesproken. Bekeer u, o Israël, heel persoonlijk, tot de Heere uw God. Waarom moet dat erbij gezegd worden? Hosea die moet het er als het ware als een argument daaraan toevoegen om het volk nog schuldiger te stellen. We hebben het vanmorgen gehoord in de lezing van de Heilige Wet. Ik ben de Heere uw God. Dat heeft de Heere tot het volk gezegd daar bij de Sinaï. Tot het hele volk Israël, ook tot de meelopers, ook tot degenen die in de woestijn gevallen zijn door ongeloof en die nooit in het beloofde land binnengegaan zijn. Hij heeft het gezegd, ik ben de Heere, uw God. En zo heeft hij het ook tegen jou gezegd, jongen en meisje. Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. De Heere heeft recht op jouw leven. Denk alleen aan de heilige doop. Hij zegt het hier tot het verbondsvolk, die het teken en zegel van het genadeverbond vandaag aan het voorhoofd verzegeld heeft, betekend heeft. En wat moet het volk dan voelen? Nou, als wij één bladzijde terugslaan, het vorige hoofdstuk, Hosea 13, daar zegt de Heer het nog duidelijker. Ik denk aan Hosea 13 vers 4 tot en met 6, daar kun je het lezen. Daar legt de Heere uit wat nou het probleem is. Hij zegt in Hosea 13 vers 4, ik ben toch de Heere, uw God van Egypteland af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend, zegt de Heere, in de woestijn, in een zeer heet land. Maar dan gaat het mis. Hosea 13 vers 6. Daarna zijn zij, nadat hun lieder wijde was, zat geworden. En nadat zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart van trots verheven. En zijn ze mij vergeten. Kijk, dat is het probleem. Ze zijn mij vergeten. Zoals een andere profeet het zegt. Ze hebben mij vergeten. Dagen zonder getal. Heeft die boodschap u al ooit op de knieën gebracht? Dat u de Heere vergeten bent. U bent zelfs vergeten dat u hem vergeten bent. U hebt er niet eens aan gedacht dat u hem vergeten bent. Vorige week, maandag, dinsdag, woensdag, tot en met vandaag toe. En de Heer wil als het ware zeggen, wat heb ik u dan voor kwaad gedaan? Betuig dan tegen mij, waarmee heb ik u vermoeid? Is het zo, onder ons, zoals bij het volk Israël? Wij hebben wel eens het idee dat de tempeldienst in die tijd helemaal verworden was, dat er eigenlijk geen tempel meer was, maar dit is nog voor de ballingschap. En je zou zeggen, uitwendig ziet het er eigenlijk allemaal best wel goed uit aan de buitenkant. Niks op aan te merken. U moet het maar eens lezen bij tijdgenoten van Hosea. Ik denk aan de profeet Jesaja. Of die andere profeet Micha. Ze leefde in dezelfde tijd ongeveer als Hosea. Nou, lees vanmiddag of vanavond Jesaja 1 maar eens. Daar beschrijft Jesaja hoe de tijd, hoe de toestand van de kerk in die tijd is. Het gaat hier over de kerk, hè, niet over de wereld. Nou, er worden nog offers gebracht. Er worden nog varren, jonge stieren, lammeren en bokken geofferd. Het was er allemaal. De mensen verschijnen voor Gods aangezicht. Je zou zeggen, de kerk zit vol. Dat is toch iets om dankbaar voor te zijn? Maar het is allemaal ongerechtigheid. Het reukwerk, dat zijn de gebeden. Het is voor de Heere een gruwel. Nog sterker, de Heere haat de wijze waarop het volk de bijzondere gedenkdagen viert. De nieuwe maanden en de sabbatten en de bijeenroepingen der vergaderingen. Zelfs de verbodsdagen en de gezette hoogtijden. Het is allemaal ongerechtigheid. Waarom dan, vraagt u? Wel, omdat het alleen maar uitwendig is. Het hart is er niet bij en daarom is het huichelachtig. Ze hebben de Heere vergeten. Het is alleen maar buitenkant. Het is geen zaak van geloof. Het is geen zaak van liefde. Het is geen zaak van het hart. En we trekken de lijn naar onze tijd. Ik hoop dat u meebreekt vanmorgen. Wij kunnen zeggen, de kerken zitten gelukkig nog vol. Onder ons wordt de waarheid nog verkondigd, zo zeggen we dan. En wij maken ons misschien zorgen om kerken en om gemeenten waar het helemaal de linkerkant afzakt. Dan zeggen we, het is toch wat. Of u zegt, ja, in mijn gezin is ook wel eens wat, maar gelukkig is het nog niet zo erg als daar en daar. Zou het echt zo zijn? Zou de Heere er ook zo over denken? Denkt u dat? Dat de Heere de dingen zo beoordeelt zoals wij ze zien en zoals wij ze uitwendig aan de buitenkant beoordelen? Of klaagt dit scherpe woord u vanmorgen aan, dat u tot uw schrik ontdekt hebt, dit gaat over mij. Dit gaat over mij. Het gaat over mijn leven. En wat is dan nodig? Waarachtige bekering is dan nodig. En in welke weg zal dat dan gaan? Nou, dat lezen we in het vervolg van vers 2. Als de reden wordt aangegeven, gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. We zijn allemaal gevallen, kinderen. De val in Adam, van die top van eer in een eeuwige verwoesting. Maar hier wordt vooral bedoeld de val van die stad Samaria. Ze zal verwoest worden. Dan zie je de gevolgen van de val. En we vallen nog steeds. Dat wat we in vers 1 gelezen hebben, dat hoort eigenlijk bij het vorige hoofdstuk. Heel veel Bijbelvertalingen en uitgaven hebben vers 1 van hoofdstuk 14 als het 16e vers van hoofdstuk 13 daarbij gevoegd. Daar hoort het eigenlijk ook bij. Die hoofdstukindelingen zijn pas veel later gekomen. En wat lezen we dan? Nou, we waren net aan het lezen in die zwarte bladzijde, Hosea 13. Als wij verder lezen, vers 7 tot en met 9, wat gebeurt er dan? Nou, dan staat er de Heere, ze zijn de Heere vergeten. En wie is God dan voor hen? Nou staat er, hij is hun geworden als een felle leeuw. Zo is God geworden voor zijn volk. Als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is. En ik scheurde het slot huns harten. En ik verslond hen al daar als een oude leeuw. Het wild gedierte des velds verscheurde hen. En dan klinken daar die woorden in vers 9. Het heeft u bedorven, o Israël. En het zou rechtvaardig zijn als daar een punt stond. Maar gemeente, daar staat geen punt. Ziet u dat? Hosea 13 vers 9. Het heeft u verdorven, bedorven, o Israël. Maar in mij is uw hulp. In welke weg zal dat dan gaan? In de weg van het wonder. In de weg van God. In mij. In Christus. Hoe? Nou, we lezen het aan het begin van vers 3. Daar zegt de Heer in welke weg dat zal gaan. Hij zegt, neem deze woorden met u. Het woordje deze, kinderen, dat staat schuin gedrukt. Dat staat er in het Hebreeuws dus niet. Je mag het ook weglaten. Het staat er om er een lopende zin van te maken. Maar denk eens even met mij mee, kinderen. Wat moest het volk, wat moest een Israëliet nou meenemen als die naar de tempel ging? Hij kon niet met lege handen voor God verschijnen. Inderdaad, ze moesten een offerdier meenemen. Een var, zo wordt het hier genoemd. Een jonge os, een jonge stier, een jong rund betekent dat. Of lammeren, maar in ieder geval een dier aan een touw moesten ze meenemen. En dat dier werd dan geslacht op het altaar. En als je heel arm was, dan mocht je een duif meenemen. Denk aan Jozef en Maria. Begin van het evangelie. Maar hier wordt niet gevraagd om uitwendige offers. Ik heb u al gezegd, het is voor de Heer een gruwel. Neem woorden met u, zegt de Heer. Hij vraagt naar waarheid in het binnenste. Naar een belijdenis van mond en hart. Zoals David het beleidt in Psalm 51. We gaan daar straks van zingen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En David heeft ook gezegd in Psalm 51, de offeranden Gods zijn een gebroken geest. En een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Neem woorden met u. Nou gaat de Heer als het ware de gebedswoorden bij dat volk op de lippen leggen, in de mond leggen. En met eerbied gezegd, met diepe eerbied, hier ontstaat het beeld wat u allemaal herkent. Het ontroerende beeld van een moeder die een klein kind op schoot trekt. En de handjes samenvouwt. En dat kleine kind de eerste gebedswoorden leert. Waar het kind, zo klein als het is, misschien nog amper kan praten, het nabrabbelt. En het later tot de eigen gebedswoorden maakt. Het gebed wat moeder geleerd heeft. Zo gaat de Heer nou met zijn volk om. Is dat niet een diep ontroerend en beschamend beeld? Dat de Heer nou met dat schuldige volk omgaat. Zoals een moeder met een kind omgaat. Dat hij zelf, dat biddeloze volk, de gebedswoorden in de mond legt, op de lippen legt. Dan komen we bij het tweede. Bij een boetvaardig en een gelovig gebed. Want we lezen verder in het vervolg van vers 3. Want er staat dan, neem deze woorden met u, dubbele punt, kinderen. Kijk, en dan volgen die gebedswoorden. En wat staat er dan? Dan volgt het gebed. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. De kanttekenaren noemen dit een boetvaardig en een gelovig gebed. Dat is nou een gebed wat de Heere zelf leert door de geest der genade en door de geest der gebeden. Door zijn woord, want het staat hier in zijn woord, en door de Heilige Geest. Wat wordt hier gevraagd? Nou, we lezen het. Neem weg alle ongerechtigheid. Dat betekent, Heere, reken mij mijn zonde niet toe. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Heere, verzoen die zware schuld door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ongerechtigheid, dat betekent in het Hebreeuws misdaden. Hier wordt schuld beleden, voelt u dat? Hier wordt niet gesproken over zonde in zijn algemeenheid, zoals wij er wel eens over praten. Ja, iedereen doet wel eens wat verkeerd en we zijn toch niet volmaakt, zeggen we dan, jongeren. Maar hier wordt gesproken over misdaden, weet je wat dat betekent? In de Nederlandse wetgeving, als jij door rood licht rijdt of je rijdt te hard, dan word je misschien aangehouden, je krijgt een boete. Maar je hoeft niet voor de rechter te verschijnen, dat is een overtreding. Maar als je een misdrijf of een misdaad begaat, moet je voor de rechter verschijnen. Dan slaat een schrikje om het hart. Als daar een envelop op de deurmat valt, dat je gedagvaard wordt. Dat je voor de rechter moet verschijnen, daar kun je niet van weglopen. Dat moet gebeuren. Nou, zo beleidt het volk hier, wij zijn schuldig. Neem onze misdaden weg. Zoals David het beleidt in Psalm 51. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Zo ben ik niet geschapen. Ik ben goed geschapen naar Gods beeld. In ware kennis, gerechtigheid, dat is het tegenovergestelde. En heiligheid, maar nu heb ik alleen maar ongerechtigheid. En hiermee wordt niet alleen bedoeld de schuld van de zonde, maar ook de macht van de zonde die ons te neerdrukt. Dat hopen we vanmiddag te horen in Psalm 65. Ongerechtige dingen hadden de overhand op mij. Ze drukken mij als het ware te neer. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Heb u dat geleerd? In uw leven. Kijk, dat is nou de waarachtige bekering. Daar zit kennis en belijdenis van schuld in. Iemand die niet verootmoedigd is, zal dit nooit vragen. Er zijn heel veel mensen die zijn in de Heer Jezus gaan geloven. Maar dit slaan ze over, jongeren. En toch, je ziet het hier, het staat in de Bijbel. Dat is het eerste stuk, de catechismus, het stuk van onze ellende, maar ook de verlossing. Neem weg, daar zit verlossing in, hè? En ook in het vervolg van vers 3. En geef het goede. Het is niet genoeg dat je zonden vergeven worden. Wat zegt u? Nee. Hier wordt ook gevraagd, geef het goede. Dat die ongerechtigheid vergeven wordt, dat is noodzakelijk. Maar daar moet ook iets voor in de plaats komen. U hebt gerechtigheid nodig. U hebt het goede nodig. Mag het nou ook in uw hart zijn, het gebed van Psalm 106. Heere, geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw, uw uitverkorene, toe wilt voegen. U hebt gerechtigheid nodig, u hebt de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus nodig, die een volmaakte gerechtigheid heeft aangebracht, die de wet volkomen heeft gehouden en gehoorzaamd. Hij heeft nooit zonde gedaan, jij wel. Je hebt zijn gerechtigheid nodig en zijn onschuld. En daar wordt hier om gebeden. Heere, ik smeek u eerbiedig. Vergeef mij al mijn zonden. Reken mij mijn ongerechtigheid niet toe. Maar Heere, geef mij ook uw gerechtigheid. Uit die fontein, uit die bron van overvloeiende genade. Voor de grootste en voor de voornaamste der zondaren. En dan kan het niet anders of je krijgt ook ogen van het geloof om hem te aanschouwen. Die borg en middelaar die nou die volmaakte gerechtigheid heeft aangebracht. Dat je geloofshanden en armen krijgt als de Heilige Geest dit woord afdrukt in uw hart. En hier in Vriezenveen dit woord thuis brengt. Dat hij dat ware geloof ontsteekt in uw hart. Waar onze oude geloofsbelijdenis het zegt. Dat Jezus Christus omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Ellende, verlossing, maar ook het derde, dankbaarheid. Het staat er ook in vers 3. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Kinderen, je weet nog, var, dat is een oud woord voor een jonge rund of een jonge stier of een jonge os. Maar je begrijpt, dit is beeldspraak, jongeren. Het wordt hier geestelijk bedoeld. En de kanttekening legt het ook uit. Het zijn geestelijke offeranden van lof en dankzegging. Dit is nou de ware dankbaarheid. Waar de catechismus zegt, het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. De drie stukken van de catechismus. Maar het gaat verder. Want die dankbaarheid die gaat verder in vers 4. In vers 4 worden weer drie dingen genoemd. Waaruit nou die ware dankbaarheid blijkt. Waaruit nou blijkt of het een echte, een waarachtige bekering is of niet. Ik zou kunnen zeggen, dit zijn nou de kenmerken. Er zijn heel veel mensen die moeite hebben met kenmerken. En ik snap dat soms ook wel. Als het gaat om allerlei kenmerken en gestalten en gemoedelijkheden. Waar een mens als het ware opgebouwd wordt buiten dat enige fundament om. Dat kan niet. Dat mag niet. Dat is geen wedergeboorte, dat is een schijngeboorte. Dat is geen waar geloof, dat is een schijngeloof. Dat is geen waarachtige bekering, dat is een schijnbekering. Maar hier gaat het toch wel om kenmerken. De tekst in vers 4 noemt het. Bij die bekering, bij dat gebed in vers 3 wordt nog meer gevraagd in vers 4. Er wordt gebroken met de zonde, definitief. Dat is eigenlijk de inhoud van vers 4. Een totale, definitieve breuk met de zonde. Allereerst dit, Asser zal ons niet behouden. Wat betekent dat? Kinderen, Asser, dat betekent Assyrië. Dat is een grote wereldmacht in die tijd. Wij zouden zeggen Amerika. En Israël heeft in het verleden geprobeerd, en ze vonden van zichzelf dat ze daar succes in gehad hadden, om bondgenootschap te sluiten met Assyrië. Ze hebben zelfs het goud en het zilver uit het paleis en ook de vaten uit de tempel gehaald om, als het ware, politieke steun af te kopen. Maar hier wordt beleden nooit meer, nooit meer. Het is over en uit. En dat geldt ook voor het tweede in vers 4. Wij zullen niet meer rijden op paarden. Wat betekent dat dan, kinderen? Nou, paarden, dat is het beeld van een sterk leger. Wij zouden zeggen tanks en straaljagers en raketten. In die tijd waren paarden het symbool van een groot, sterk en machtig leger. En daarmee kan natuurlijk bedoeld worden het eigen leger van het volk, militaire macht. Maar hier wordt mee bedoeld vooral Egypte. Want daar kwamen die paarden vandaan. Daar heeft Salomo, hij was al getrouwd met een dochter van de farao, die heeft in het verleden de paarden uit Egypte ingevoerd. Wij lezen dat in 1 Koningen 10. En de Heer heeft al veel eerder in de Koningswet, in Deuteronomium 17 bevolen, niet uw paarden vermenigvuldigen, zoals dat de volken van de omliggende heidense, goddeloze koningen wel doen. Niet doen, zegt de Heer. Maar in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte moeten zijn. Maar het volk heeft het niet gedaan. Ze hebben vertrouwd op hun paarden. Ze hebben vertrouwd op militaire steun. Hier wordt beleden nooit meer. Wij zullen niet meer rijden op paarden. En dan het derde in vers 4. Wij zullen tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Daar worden de afgoden mee bedoeld. Kinderen van hout of van steen. Je kent het, hè, de beelderendienst in Dan en Bethel. En de Baals. Wij zullen tot het werk van onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Dat hebben ze dus eerst wel gedaan. Ze hebben goddelijke eer gegeven aan hun zelfgemaakte afgoden. Hier wordt beleden nooit meer. Nooit meer. Het is over en uit. Gemeente, het is niet moeilijk om lijnen door te trekken, toch? Misschien denkt u wel aan Oekraïne, die steun zoekt bij Amerika, politieke en militaire steun en zo in Israël. Maar laten wij dichter bij huis zoeken. Ons kerkelijke leven. Ons volksleven. Hoe hebben wij in onze samenleving niet stap voor stap de dingen maakbaar gemaakt met onze moderne middelen die wij allemaal hebben, waar we allemaal gebruik van maken, waar jongeren en ik vrees ook ouderen uren schermtijd per dag hebben. Tot het werk onzer handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Mag het nou komen met een breuk vanaf deze morgendienst? Dat je zegt nooit meer. Want dan duurt een kwartier lezen uit de Bijbel wel lang. Hè? Als je heel de dag opgeslokt wordt door het beeldscherm. En hoe zou iemand dan een half uur zijn hart kunnen uitstorten voor God? Dat is wel lang. En zo is het toch in onze samenleving. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Niet alleen in onze maatschappij, ook in de kerk. Ik denk aan de tijd van corona. De eerste die om raad gevraagd werden waren de wetenschappers, want die wisten het. Maar hier wordt beleden nooit meer. Wij zochten redding bij Assyrië. Politieke steun. Wij zochten redding bij Egypte. Militaire steun. En wij gaven goddelijke eer aan onze eigen afgodsbeelden. En daarmee hebben wij vlees tot onze armen gesteld. Moet dit gebed ons niet leren dat wij alle vertrouwen af moeten trekken van alles wat geen God is. Opdat we sterven aan alles wat buiten Christus is, om in hem gevonden te mogen worden. Jongeren, je weet wat afgoderij is, hè? Je hebt het geleerd op catechisatie, je kunt het onthouden. Aan het woordje af, God, af, streep je God. Dat is alles wat scheiding maakt tussen jou en God. Daar kunnen dus ook goede dingen zijn. Daar kunnen ook afgoden zijn. Dingen waar je druk mee bent. Uw werk, dat je door de week zo druk bent, zo druk. Dat je op zondag je ogen niet open kan houden tijdens de eredienst. Dan moet u zich afvragen of uw werk of uw bedrijf niet een afgod is. Dat kunnen zelfs uw kinderen zijn, uw kleinkinderen, uw oogappel. Het is alles wat scheiding maakt tussen God en mijn ziel. En alles waar wij ons vertrouwen op zetten. Hoe is het nou in Vriezenveen vanmorgen? Het gaat hier niet over de wereld, het gaat hier over de kerk. Hè? U zegt, hoe gaat het nou verder? Nou zegt iemand, nu gaan ze in de Heer Jezus geloven. Nu nemen ze de toevlucht tot God. Want zo eindigt het gebed toch. Zou het echt zo zijn? Denkt u dat? Vergeet u niet dat het hier niet gaat om woorden van het volk. Want zij zijn immers wees, dat kun je lezen aan het eind van vers 4. En een wees heeft niets. Nee, het gaat hier om de woorden Gods die hij op de lippen van het volk legt. Het gaat hier dus om de toezegging Gods. Het gaat hier om de belofte Gods. Die hij afdrukt in de ziel. Zodat een veroordeelde, een verootmoedigde zondaar in die ware zielsvernedering en heilzame wanhoop gaat zeggen wat we gelezen hebben aan het eind van vers 4. Want zo eindigt dit gebed. In die indrukwekkende en die ontroerende pleitrede. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. We gaan er eerst van zingen met de woorden van Psalm 51 en daarvan het eerste vers, waar wij ook diezelfde pleitreden horen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Maar waar dit vers ook eindigt, zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. 51, het eerste vers. Heer zal een wees bij u ontfermd worden. Wij hebben in de eerste plaats gelet op een ernstige oproep tot bekering. In de tweede plaats hoorden wij van een boetvaardig en een gelovig gebed. En in de derde plaats het pleiten van een wees verhoord. Want we lezen nog een keer vers 4b. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En dan geeft de Heer meteen in vers 5 en daarna zelf antwoord op dit gebed. Dan lezen we in vers 5. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen gekeerd. Daarin zien we het pleiten van een wees verhoord. Gemeente, ik kan het niet nalaten om de kanttekening te lezen bij vers 4b. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. De kanttekening zegt dat is een zeer bewegelijk besluit van dit boetvaardig en gelovig gebed, waarmee zij bekennen dat er voor hen nergens anders enig heil is dan bij God alleen. Nadien zij op aarde als een weeskind van alle menselijke hulp verlaten zijnde, nochtans vertrouwen dat God zulke weesjes die hem om genade schrijende zijn, niet zal verstoten. Een wees, wat is een wees? Kinderen, jullie weten dat wel. Een wees is een kind wat geen vader en geen moeder meer heeft. En dat is heel erg. Dat is heel erg. Wat mag je dankbaar zijn? Ik hoop dat jullie daar de Heer ook voor danken dat je je vader nog mag hebben en je moeder nog mag hebben. Als dat zo is, er zijn ook kinderen die geen vader meer hebben of geen moeder meer hebben. Maar wat is het ook erg als je geen vader en geen moeder meer hebt. En in het oude Israël was dat misschien nog wel nog erger. Net zo erg, maar de omstandigheden voor zo'n weeskind waren nog erger. Net zoals dat bij twee andere groepen. Er waren eigenlijk drie groepen in het oude Israël. Je had de vreemdelingen. Wij zouden zeggen dat zijn de asielzoekers. Die waren niet gewenst. Abraham wist ervan wat het betekende als een vreemdeling in een vreemd land te verkeren. Hij heeft er nooit een vierkante meter grond gehad behalve zijn graf, Machpelah. Dat heeft hij gekocht, daar heeft hij ook goed geld voor betaald. Maar hij verkeerde als een vreemdeling in een vreemd land. De weduwe, dat is de tweede groep. Dat is ook heel erg. Als u weduwe moet zijn. Of weduwnaar. Maar in die tijd geen sociale voorzieningen. Geen inkomen meer. Ze hadden het slecht in de maatschappij. Wij weten dat uit die geschiedenis van Elisa met die arme weduwe. Weet u wel, met die twee jongens. Waar die schuldeiser kwam. Ze was van haar man beroofd. En ze zou ook nog van haar kinderen beroofd worden. Nou, dat gebeurde in die tijd. En die derde groep, dat zijn dus de wezen. Die waren het allerslechtst eraan toe. Vogelvrij. Overgeleverd aan de willekeur van anderen. Geen vader meer. Geen moeder meer. Geen dak boven je hoofd. Niemand die het voor je opneemt. Niemand die voor je rechten opkomt. Overgeleverd aan anderen. Ze werden vaak uitgebuit, mishandeld, misbruikt. En dan geen recht om te verdedigen. En nou gebruikt de Heere deze gebedswoorden. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. U begrijpt, dit wordt geestelijk bedoeld. Dit is geestelijke beeldspraak. Het gaat hier om geestelijk wees zijn. Het verbondsvolk moet het goed weten. Van God afgevallen. Geen recht meer om God als vader aan te roepen. Geen recht meer om een kind van het verbond te zijn. Wees. En zo is het bij ons toch ook. Wij hebben God verlaten. In Adam, in het paradijs, gevallen. En ook als verbondsvolk heb u nou geleerd wat het is om geestelijk wees te zijn. Niets meer om op te pleiten. Niets meer om u op te beroepen. En toch horen wij hier het pleiten van een wees. Het pleiten van een boeteling. En u weet, pleiten, dat is geloofswerk. Het gaat hier om het ware zaligmakende geloof.
En dat blijkt alleen al in het eerste woordje, immers. Dat moeten wij maar niet veranderen. In dat woordje immers, in vers 4b, daar klinkt hoop in door. Daar klinkt verwachting in door. Daar klinkt geloof in door. Immers, Heere, zo is het toch. Heere, immers zal toch een wees bij u ontfermd worden. Zo is het toch, Heere. Zo bent u toch. Bij u ontfermd worden. Uw naam is toch ontfermer. Zo wordt de Heere genoemd door de apostel Jacobus in zijn algemene zendbrief. Dan schrijft Jacobus in het Nieuwe Testament dat de Heere zeer barmhartig is met een hoofdletter. En een ontfermer. Dat zijn die gezegende namen waarmee hij van zichzelf afwijst als apostel en heen wijst tot God. En dat woord ontferming in vers 4b, daar zit ook ingewanden. Dat betekent het eigenlijk in het Hebreeuws. Dat is van dezelfde stam als het woord ingewanden. Dat lezen we zo vaak in het Oude Testament. Dat de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid. Ook beeldspraak. God heeft geen lichaam. Hij is een geest. Maar opdat u zou leren dat de Heer Jezus met innerlijke ontferming bewogen is over de scharen. Ook over u. Over degene die geestelijk wees zijn. God kwijt. Heb u het geleerd? Er zit ook het woord baarmoeder in. Nou, de moeders onder ons die weten dat wat het is. Om een kind onder het hart te dragen waar je handen beschermend over uitbreidt. En zo ontfermt de Heere zich over een wees. In die tijd, horizontaal, we kunnen het lezen. Psalm 68, een rechter der weduwe, een vader der wezen. Het hoorde zo niet te zijn, hè, dat die mensen zo behandeld werden. In Gods wet was het anders bevolen. Maar u weet, als een volk God verlaat met een hoofdletter. En een afgod, een God met een kleine letter, overhoudt. Dan verlaat je ook de wetten van God. En daarom waarschuwt de Heere zo ernstig. En daarom neemt hij het voor de zulke op. Maar hier gaat het om het geestelijk verstaan. Dat je geen God meer hebt. Dat je God niet meer als vader kunt aanroepen. Alles kwijt, geen rechten meer. Geen kinderrechten meer. En God kan van zijn recht geen afstand doen. En hoe moet het dan? Dan ga je verloren. Dan is het kwijt. Maar nu gaat Hosea als het ware in deze tekstwoorden eeuwen voordat het gebeurde iets laten zien van Golgotha. Wat zegt u? Golgotha, ja. Golgotha. Waar God, zijn eigen lieve zoon, zijn enige geboren zoon, niet gespaard heeft. Maar heeft hem overgegeven aan het verdoemende recht van God. Waar hij gehangen heeft tussen hemel en aarde. De hemel wilde hem niet ontvangen. En hij was het niet waard, want dat betekent de kruisiging. Om 1 vierkante meter grond op aarde te beslaan. Zo hing hij daar in die duisternis tussen hemel en aarde. En hij heeft het uitgeroepen niet. Mijn vader, maar mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ontferming. De Heer Jezus is als het ware wees geworden. Zodat Hosea hier kan zeggen, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ontferming, daar heeft die tijdgenoot van Hosea ook van geprofiteerd. Jesaja, hoofdstuk 53. Hij is om onze overtredingen verwond. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan zijn we in één keer bij vers 5. Kijk, daarom wordt het pleiten van die wees verhoord. In vers 5 staat, ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen afgekeerd. Wat een wonder. Wat een wonder, dat is nou het wonder van de waarachtige bekering. Dat is nou het wonder van een waarzaligmakend geloof, waardoor een goddeloze gerechtvaardigd wordt, vrijgesproken wordt van schuld en straf en een recht krijgt op het eeuwige leven. Dat is nou het wonder van de gebedsverhoring, wat de Heere zelf gewerkt heeft door zijn woord en geest, door de geest der genade en der gebeden. En dan staat er in de catechismus zondag 45, wat behoort nou tot zulke gebed wat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Nou, allereerst dat wij de Heere waarachtig aanroepen. En dat wij onszelf verootmoedigen voor zijn majesteit. Dat wij onze nood en onze ellende recht kennen. Maar ook die vaste grond. Een gemeente, dat mag niet ontbreken. Dat is onmisbaar. Die vaste grond dat hij ons gebed, desniettegenstaande dat wij dat gans onwaardig zijn, nochtans om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren. Kijk, dan is Hosea 14 als het ware de oud-testamentische geschiedenis van de gelijkenis van de verloren zoon. U zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. Toch is het zo. Lucas 15. Dit is de oud-testamentische geschiedenis van de gelijkenis van die vader met die twee jongens. En dan bedoel ik vooral die jongste zoon. Ze waren allebei verloren. Maar de jongste verloren zoon. Neem deze woorden met u. Ik weet, het is een gelijkenis. Maar toch, de Heer heeft dat als het ware tegen die jongen gezegd. Jongen, bid. En hij deed het. Neem deze woorden met u. En hij deed het. Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van spijzen. En ik verga van honger. Neem deze woorden met u. Ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. En voor u. Ik ben het niet waardig uw zoon genaamd te worden. Want ik ben een wees. Ik heb geen rechten meer. Maak mij maar als een van uw huurlingen. Als een rechterloos, als een wees. Heb u het ook geleerd? Geen kinderrechten meer te kunnen gelden. Maar nou door genade, heb u nou ook door genade, door het geloof, een beroep mogen doen op de barmhartigheden Gods, op de ontfermingen Gods in Christus Jezus. Door te leren pleiten als een wees, door genade, door de Heilige Geest, door het ware geloof. En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en met innerlijke ontferming bewogen hebben, toelopende, viel hem om de hals en kuste hem. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Zo is het ook hier in vers 5. Dan geeft de Heere zelf antwoord op dit boetvaardig en dit gelovige gebed wat hij zelf gewerkt heeft. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen afgekeerd. Wat is dan de grond? Zijn dat de tranen? Is dat de boetvaardigheid van die wees? Is dat het pleiten van een wees? Dacht u dat? Nee, het zijn de ontfermingen Gods. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Hier opent zich het vrije, soevereine van Gods verkiezend welbehagen. Heb je ook geen moeite meer met de verkiezing? Dacht u van wel? Ik denk het niet. Dit is nou de vrijwillige liefde Gods. Dat hij zo'n verloren zondaar aan wil nemen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Dat is evangelie. Hoeft u het niet meer te doen, gaat hij het doen. Dit is het evangelie van Hosea. Dan doet God het. Want mijn toorn is van hen afgekeerd. Omdat de hitte van zijn gramschap is geblust. In het bloed van zijn eigen zoon. Dat is druppende liefde. Zoals Calvijn het heeft gezegd. Dat in de bediening der verzoening. Het bloed als het ware drupt van de kansel op de gemeente. Zo wordt het woord verkondigd. Vrije, soevereine genade. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. U moet het boekje Hosea maar eens doorlezen. Het is geen makkelijk Bijbelboek. Weet ik ook. Maar als u nou hoofdstuk 1 en 2 leest. Over die namen van die van het tweede en derde kind. Het eerste was van Hosea. Het tweede van een andere man. Het derde, misschien nog wel een andere man. Hoe heten die kinderen? Lo-Ruhama en Lo-Ami. Niet ontfermd, niet mijn volk en nu nochtans ontfermd geworden. Kijk, als de Heilige Geest vanmorgen hier in Vriezenveen bij een jongen of een meisje, een man of een vrouw, dit woord afdrukt in het hart, dan buigt zo'n arme zondaar of zondares met de koorden van de veroordeling om de hals. Kom je plat op de voeten, op de grond terecht voor de voeten van de zaligmaker. En dan buigt die zaligmaker zich gewillig over zo'n zondaar, over zo'n zondares heen. In diepe bewogenheid en in liefde. Dan kust hij al uw tranen weg. Dan kust hij al je zonden weg. Dan kust hij al je schuld weg. Ik zal niet meer op u toornen, want mijn toorn is van mij gekeerd. En het geloof durft het nauwelijks te geloven. En toch is het waar. Er is geen kloof meer tussen God en die uitverkoren zondaar. Alles wat scheiding maakte, is weggenomen. Een verzoening. Een eeuwige verzoening. De schuld is verzoend. Het handschrift van onze zonde wat tegen ons getuigde. Het handschrift van uw geweten wat u aanklacht. Het handschrift van de beschuldigende en verdoemende eisende wet. Het handschrift is uitgewist. Waar zo'n arme zondaar denkt, zou de Heere mij nog wel willen hebben? Denkt u dat vanmorgen? Zou hij iets nog wel voor mij kunnen doen? Als er iemand is die hij voorbij moet gaan, dan ben ik het toch. Zou de Heere nou zo'n zondaar, zo'n giftige slang als ik ben, wel tegen zijn borst willen drukken? Dan zegt hij, al hebt u met vele boeleerders gehoereerd, hier in Hosea, ik zal niet meer op u tonen. Komt nochtans herwaarts tot mij. Bekeer u tot mij. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Kijk, zo wordt het beschuldigend geweten, het zwijgen opgelegd. En zo troost hij het hart, wat boetvaardig, gelovig, schreiend, smekend, pleitend, tot hem vlucht. En zo wil hij ook vanmorgen de volle blijken van zijn gunst en van zijn goedheid bewijzen aan een arme zondaar, een zondares, een jong of een meisje, die met de koorden van de veroordeling om het hals in het stof neerbuigt. Want vijanden worden met God verzoend, goddelozen worden gerechtvaardigd. En dan is er een vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede door het bloed des kruises, vrede met God. Het pleiten van een wees verhoord, opdat u zou leren wat we ook gelezen hebben op deze laatste bladzijde van deze profetie. Uw vrucht is uit mij gevonden. En het laatste wat luidt is dit. God is goed voor een slecht mens. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 103 en daarvan het tweede vers, waarin wij ook zoveel van Hosea 14 mogen terugvinden. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krankheid kent. En ook hier lezen we het, en liefderijk geneest. 103, het tweede vers. Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.